Probleme, gut.
Ja, oké. Goed, ik ga een enorm populair onderwerp brengen. Populair in alle Vlaamse kerken, bidden en vasten. Hebben jullie dat ook? Dat bidden en een bid stond, dat je stoelen moet bijzetten, dat je veel volk verwacht. Fenomeen kerk ken je waarschijnlijk. Maar kan je eens kort de zegen vragen. Hemelse Vader, we danken voor uw samen zijn van uw kerk, van uw kinderen, om in de diepte te gaan, uw woord te openen en te luisteren wat uw geest tot ons spreekt en de wijsheid van uw woord later te kunnen toepassen in ons eigen leven. Wilt u daarom in ons leiden, Vader? Wilt u ons tot onze ziel doordringen, tot ons verstand, tot ons hart, opdat wij rijpe vrucht zouden dragen? Ter glorie van uw naam, dat bid ik in de naam van Jezus. Bidden en vasten. Heel populair soms in de christelijke wereld onder de vorm van conferenties, echt met bidden en vasten, met beloftes, stille beloften van grote doorbraken en wonderen en zo. Ja, we moeten toegeven, Vlaanderen is een eetcultuur. Nederlanders gaan dat wel erkennen. Ik kan me moeilijk een feest voorstellen in Vlaanderen dat er niet met eten afgekomen wordt. Het is heel moeilijk een feest te organiseren dat er niet gegeten wordt. Dus eigenlijk het principe van vasten, daar zijn we geen grote favoriet van. Het gaat een beetje tegen onze natuur in. Maar toch, in de Bijbel zitten een aantal mooie scenario's waar dus bidden en vasten met elkaar gekoppeld worden. Niet puur het vasten. Puur bidden kun je wel hebben, maar puur het vasten wordt meestal ook gekoppeld aan het bidden. Misschien een rare vraag stellen aan het publiek. Waarom zou je eerst vanuit wereldsperspectief gaan vasten? Waarom zou je dat doen? Als je maag rolt, wil je toch eten? Ja, zeer goed. Reiniging van lichaam, ja. Voor de mensen die wat medisch achtergrond hebben, we hebben een aantal chemische fabriekjes in ons lichaam, de lever en de nieren. En het is gekend, onze voeding is niet meer zo gezond. Het is een industrieel proces, veel te veel vet, veel te veel suiker en nog andere toevoegsels. En uiteindelijk moet uw lichaam dat allemaal gaan verwerken, uw lever en uw nieren. Als je een tijdje gaat vasten, en daarmee bedoel ik wel langer dan een dag, dan geef je eigenlijk vakantie aan uw nieren en aan uw lever. De gifstoffen kunnen er geleidelijk aan uit. En de meeste mensen die het doen, getuigen dat ze zich 10 jaar jonger voelen. Dat is heel logisch, hè? Detox, alle gifstoffen zijn uit je lichaam. Helder van geest, dat bloed wordt zuiverder. Ja, maar dat is een inspanning. 3 dagen minder eten. Dan kan je wat relaxter mee omgaan. Je kunt ook vasten zien als niet enkel het eten laten. Ik moet het vasten zien vanuit Bijbels perspectief als een offer dat je brengt aan God. Dus wat kan ook vasten zijn? Iets wat je echt voor jezelf neemt, een hobby, waar je plezier aan beleeft, genot, dat je eventjes laat voor een bepaalde periode en dat je die tijd gebruikt om in zijn woord te duiken, om samen te bidden, om een ziekenbezoek te doen. Dat is ook, uiteindelijk is de kern van het vasten wel een offer. En ook die afhankelijkheid van dat lichaam, eigenlijk met de wil erboven te gaan, de geest staat boven de ziel. Zoals dat je een paard leert temmen, dat vlees, dat Paulus zegt, ook een beetje temmen. Dat was een heel goeie, dus reiniging. Zijn er nog redenen waarom dat we zouden vasten vanuit wereldsperspectief? Wordt er reclame voor gemaakt, hè? Intermittent fasting is eigenlijk wel gezond. Regelmatig wat soberder eten is eigenlijk wel gezond. Ja, en kijk naar mij natuurlijk. Frankie, dat is wel een onderwerp voor jou. Ja, inderdaad, dat kilootje er veel. Ik ben van een type, als ik er naar kijk, komen de kilo's eraan. Als ik naar chocoladetaart kijk, 5 kilo bij. Ik moet er nog niet van eten, het gebeurt automatisch. Ik heb dat een beetje mee van moederkant. En jammer genoeg kruipt dat heel makkelijk op de buik van mij. Ik heb dat mee van mama. Heel goed, vermageren. Vermageren. En soms moeten we het doen om medische redenen. We worden wat ouder, we worden minder mobiel. En dan sleuren we al dat gewicht mee. Het is niet goed voor uw gewrichten enzovoort. Dus eigenlijk wat sporten en beweging is gewoon gezond, we weten dat. Zijn er nog redenen dat je zegt? Ja, hele goeie. Hele goeie. Als we aan dat tempo verder gaan met de westerse landen, dan gaan we niet toekomen met 1 aardbol, maar dan moeten we heel wat planeten gaan hebben. Denk dat ze nu al lonken aan Mars en zo verder, maar oké, dat we proberen eerst die aarde waar recht te zetten. Ja, ecologische voetafdruk. Dus bewust ook kopen wat je koopt en nadenken hoe wordt dat geteeld. Ja. Ik kan nog een paar voorbeeldjes geven. Vasten kan ook gebruikt worden als wapen. Ja, Frankie wapen, ja. Misschien nog gehoord van hongerstaking. Dus mensen die echt niet tevreden zijn en dan in hongerstaking gaan. En dan de verantwoordelijkheid leggen met het beleid van, oké, ik wil niet eten. Als ik ooit ga overlijden, ga ik in de pers geraken en gaat deze rotte situatie, misschien de overbevolking in de gevangenis of zo, toch een keer in de kijker worden geplaatst. Moslims hebben een plicht ook. Waarschijnlijk komen jullie ook wat minder, zoals in Koekelaar, minder in contact met moslims, maar zeker in grote steden is het, de Ramadan eigenlijk een vast ritueel voor die mensen. Belangrijk is dat je als je in contact komt met moslims, dat je ook weet dat die mensen een geloof hebben en dat ze bepaalde pijlers hebben waar dat ze op staan. Wij hebben een aantal pijlers. Een van de pijlers is de gemeenschap, avondmaal, bidden, de doop. We hebben een aantal pijlers. Zij hebben ook een aantal pijlers. Ik ga er eventjes over lopen. En één daarvan is dus het jaarlijkse vasten, de Ramadan. Een van de pijlers dat zij ook hebben, is de geloofsbelijdenis. Je moet dus een bepaalde uitspraak gaan doen, een belijdenis. Natuurlijk gaat de aandacht dan naar Allah en de profeet Mohammed. En als je die uitspraak doet in publiek, word je tot de moslimgemeenschap gerekend. De rituele gebeden, je kent ze, tapijtje openrollen, Mekka zoeken, en ja, daar gaan we dan. Ze hebben ook de plicht om regelmatig aalmoezen te geven. Van ons is dat meer vertaald dan eerder in een collecte, of een keer in bewogenheid iets schenken. En natuurlijk top of bill, de kers op de taart voor alle moslims, om erbij te horen en status te verwerven, is die pelgrimstocht naar Mekka. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt op nieuws en zo dit jaar. Temperaturen boven de 50 graden en verschillende mensen zijn overleden. Zijn plat getrapt enzovoort. Dat is niet echt een cadeau. Hè. Maar in de droom van elke moslim zit dat ik moet naar Mekka om dat heiligdom te gaan bezoeken. En dan stijgen zijn status. In het katholieke geloof zou ik zeggen dat een vrij gelijkaardig iets is. Hetzelfde of dan een Rooms-katholiek eigenlijk persoonlijk op audiëntie zou gaan met de paus. Dat is een beetje hetzelfde. En denk ook in het christelijke milieu, in ons christelijke milieu, dat er ook zoiets bestaat. De wens om ooit Jeruzalem te bezoeken. Dus de plaats waar Jezus gewandeld heeft, dat zit er ook een beetje in. Is daar niets verkeerd mee. Maar de motivatie is wel belangrijk. Katholieke geloof, ik kom uit de katholieke wortel eigenlijk, heeft ook een periode. En wanneer is dat? Wanneer gaan we vasten, systematisch allemaal? Voor Pasen, hè? Ja. En wanneer start het? Op als woensdag. En dan gaan we die 40 dagen gaan vasten. Oké. Ik wist dan ook, men zei ook tegen ons, je moet wat sparen en dan gaan we geld sturen naar de missies en zo. Het zat er ook een offer dat je bracht. Oké. Ik ga je meenemen naar een paar bijbelteksten waarin dat God duidelijk zijn sympathie toont als je gaat vasten. Er zijn een aantal voorwaarden aan. Kijken of die werkt. Ja. Ik zou je graag even meenemen naar 1 Samuel 7. En dan neem er een paar versjes uit. De versen 2 tot 6 en vers 11. Ik heb de HSV genomen, je kunt meevolgen in uw eigen Bijbel. 1 Samuel 7, 2 tot 6, vers 11. Van mij staat er een titeltje bij, de Filistijnen verslagen bij Mispa. En ik lees vanaf vers 2. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen, het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heer. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien hem alleen, dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Vers 4. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en zij dienden de Heere alleen. Werden zij Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. En zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water en goten het uit voor het aangezicht van de Heer. Ze vasten op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heer gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. En dan doorscrollen, vers 11. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgende Filistijnen, en versloegen hen tot onder Bet-Kar. Als je aandachtig gelezen hebt, zou ik u vragen, wat is eigenlijk het thema die gekoppeld zit? Wat is het resultaat dat bekomen werd na bidden en vasten? Wat was het resultaat dat Israël verkreeg? Overwinning, overwinning. Eén manier om het vasten te zien, en ik beschouw vasten soms als een katalysator. Weet je wat de functie is van een katalysator? Dat is een product, een stof, waarmee dat je een scheikunde proces mogelijk maakt of versnelt. Dus eigenlijk geeft het een boost aan uw gebed. Waarom? Omdat het een extra offer is. Dat je, en als dat offer de Heer gewillig is, als het hem begaat, kan je dus gebedsverhoring krijgen. Dus het ging hier echt over een verdrukking. Als we Israël volgen in de geschiedenis, dan zie je dat God heel wat volken gebruiken om dat volk terug in de pas te laten lopen. We weten allemaal Syrië, Babel, maar de Filistijnen waren ook een favoriet. De Heer hield de Filistijnen met opzet om ze regelmatig in de pas te houden. En ze hadden dus voortdurend oorlog met het volk Israël. Maar je ziet één van de redenen. Een van de redenen is, in hun hoogmoed gingen ze ook een keer ten oorlog en ze namen de ark mee. Als we de ark meedoen, dan winnen we zeker. En dat was een enorme flater. De ark werd dan ontstolen. En dan ken je dat verhaal waarschijnlijk vanuit de zondagsschool. Die ark bij de Filistijnen, dat was geen succes. Die mannen kwamen onder de vloek. Afgodsbeelden begonnen te vallen, kwamen ziekten en vloek. En de Filistijnen zeiden, doe dat ding rap weg, man, dat is geen zegen voor ons. En je ziet in vers 2, ja, 20 jaar. Dus van, je moet ook snappen wat de ark betekende voor Israël. Dat is het hart van waar God aanwezig was. God in hun midden. En dat was niet in hun midden. Dus en je begrijpt het als ze klaar tot de Heere. Heere, ga je terugkomen naar ons, ga je terugzegenen. En dan spreekt Samuel, ja jongens, had ik er iets moeten doen. Had deze keer iets in orde moeten zetten. Bekeer u. En doe ik er al die afgoden weg. Dan gaan we met elkaar spreken. Twee hoofdgoden in de Kanaanitische volkeren waren Baal, vertelde het als Geer, een god van vruchtbaarheid en landbouw. In die landen hing alles af van de landbouw. Droogte, landbouw, zonder landbouw geen eten. Dus voor die Kanaanitische volken was dat een heel belangrijke god die ze aanbaden, een afgod natuurlijk. En dan startte de vrouwelijke tegenpool, die we ook kennen als Afrodite, Ishtar, de vrouwelijke, de godin, die jammer genoeg in de Rooms-Katholieke kerk soms vertegenwoordigd wordt door de moeder Maria. Dus je had daar de mannelijke energie en de vrouwelijke energie en die werd aanbeden. En God zegt, er is één god, zou je niet content zijn, ben ik niet genoeg voor u? Doe ik die afgoden weg. En dan zie je grote doorbraken. Vanaf vers 4 zie je dat ze tot inzicht gekomen zijn. En dan staat er duidelijk, ze dienden de Heere alleen. Eindelijk. Oké, zie je al gebeuren wat God doet? Eindelijk gaan ze gehoorzaam zijn en ik kan er luisteren. Wat zijn uw wensen? Dat is het een al. God komt al tot hen. Want hij is een verhevend God, hij wil schenken, maar hij eist ook gehoorzaamheid. God is ook een jaloers God. Niet in de negatieve betekenis. Aanbidding is enkel voor hem. Als we dat vertalen in de hedendaagse context, hebben wij ook afgoden. Daar moet je geen zorgen over maken. Afgod kan de Ronde van Frankrijk zijn. De wereldkampioenschappen, voetbal, Europese kampioenschappen. Uw Tesla, uw bankrekening, uw buitenverblijf, uw hobby. Zelfs een bediening kan een afgod worden. Je moet dat vertalen in de hedendaagse context. Er zijn ook afgoden. Uw smartphone. Een deel van vasten kan zijn, ik ga 3 dagen mijn smartphone niet aanraken. Oei, ik denk dat er sommige al afkijkverschijnselen bij te krijgen. 3 dagen geen smartphone. Maar ik zie dat in de generatie, ik sta in het onderwijs. Dat zit gewoon vastgeroeid in die mensen, hun handen. Nee, die smartphone, ze kunnen niet zonder. En dan zie je de enorme doorbraak. Dus ze keren terug naar God. Al die afgoden buiten. En dan gaan ze bidden en vasten massaal. En het gaat over het vasten van 1 dag. Vers 6. Ze vasten dus op die dag, 1 dag. En ze bekennen. Heren, we hebben achter de afgoden gelopen. We hebben uw wet niet gerespecteerd. Jij was niet genoeg voor ons. staan op de knieën. En God ziet dat het echt is. Berouw. En dat offer van dat vasten, massaal. En dan zie je vers 11 onmiddellijk het resultaat. Heel snel bij. Ze worden verslagen. Dus een boodschap die je kunt vinden in de Bijbel. Als je met verdrukking te maken hebt. Het is ook zo'n mooi gebeden van Heert. Meer dan 360 miljoen christenen op deze wereldbol worden vervolgd. Dus verdrukking komt in veel scenario's voor. Misschien heb je ook verdrukking in je familie, omdat je gelovig bent. Hè. Word je pertinent gemeden hè. Op feestjes. Krijg je geen invitaties meer. Want dan zeggen als we ze inviteren, beginnen ze weer over Jezus. Gebeurt het. Uw geburen kunnen u gaan mijden. Uw collega's. Het kan zelfs zijn dat je zwaar gepest wordt op je werk. Omdat ze weten dat je gelovig bent. Smalend en spottend. Onderschat verdrukking niet, heeft heel veel gradaties, ook in het Westen. Hè. En de tijd dat we gewoon christen kunnen zijn en voluit over Jezus spreken, mindert. Hè. Je merkt dat wel. Hè. Hoeveel keer had men nog een film zien over de Bijbel? Hè. Soms moet je kijken rond Pasen en Kerstmis, moet je al keer zoeken op de zenders of er nog iets over Jezus te vinden is. Zo ver zijn we afgeleden. Dus als je door verdrukking gaat, kun je in groep of alleen uw gebed gaan boosten met oprecht gaan vasten. Ik zou u willen nog meenemen naar nog een voorbeeldje. Ook een heel straf verhaal. Een mooie voor de zondagsschool, de walvis. Hè, Jona. Dat is een gekend, de walvis. Dan zou ik u willen meenemen naar Jona hoofdstuk 3. Hè, versen 1 tot 10. Jona, hoofdstuk 3, versen 1 tot 10. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen van Nineveh geloofden in God. Ze riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en hing in het stof zitten. Vers 7. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dieren moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen zag God wat zij deden, dat ze zich bekeerden van een slechte weg, en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Heel straf verhaal. Jona is ook de enige profeet uit het Oude Testament die naar buiten de zonen van Israël wordt gestuurd. Niet naar Samaria, niet naar Israël, niet naar Juda. Hij gaat naar een vreemd land. En hij gaat Nineveh een beetje het lot tegemoet van Sodom en Gomorra. Waarschijnlijk waren de zonden te groot geworden. De afgoderij, de wetteloosheid. Dat God zei, oké, daar moet ik een paal en perk aan stellen. En zijn geliefde doel was altijd een profeet te gaan sturen. Maar u weet dat dat niet zo moeilijk, dat dat niet zo gemakkelijk ging. Jona had daar geen zin in. En dan het verhaal van die walvis. Oké. Heel belangrijk is door te hebben, hè, wat er hier gebeurt. Nineveh moet een heel grote stad geweest zijn. Zijn er hier wandelaars in de zaal? Als je zegt, Nineveh had een diameter van 3 dagreizen. Als je wandelt, hoeveel kilometer kun je dan wandelen op een dag? Dat is een serieuze stad, hè. Ja. Ja. Zijn er mensen die wandeltochten meedoen en die dan gaan voor de 42 kilometer of de 20 kilometer of de 6 of de 12? Ja. Laten we gemiddelde nemen. Maar het rustig aan doen, 20 kilometer, dus maal 3, ja toch een stad van een diameter van 60 kilometer. Het is een aardige stad. Oké. Okay. En na één dagreis, laten we zeggen naar een 20-tal kilometer, begint Jona volop te prediken met de kracht van de geest. En dan heeft hij wel geluk en ze geloven hem. Ze geloofden in God. En dan zie je massaal de paniekreactie. Je kent ook waarschijnlijk de uitdrukking in zak en as zitten. Wat deed men letterlijk? Men ging dus een boetekleed gaan aandoen. Dat kon eventueel een jutezak zijn. En soms ging men gewoon in het stof gaan zitten en stof op zich gooien en jammeren en klagen. Voor God is dat acceptabel als het echt is. Als het een valse bekering is, is niet oké. Het gaat zelfs tot een oren bij de koning en dan krijg je een koninklijk bevel. Je moet rekenen, in die tijd had de koning macht over leven en dood. Een bevel was een bevel. En dan moest mens en dier gaan vasten, niet eten, niet drinken. Het zijn de mensen die met een landbouw kunnen in achtergrond zitten. Weet je hoeveel liter water dan een koe nodig heeft per dag? En een kameel en een paard. Het zijn de mensen die honden hebben of katten. Dus de dieren moesten meevasten, niet eten. Je moet dan maar eens proberen, uw hond, als een grote hond is, de hele dag geen drinken te geven. Die gaat alles doen vooruit wc te gaan likken. Die gaat proberen water te drinken. En ze kregen ook boetekleren, de dieren ook. Dus eigenlijk zag je, het was menens. God, we geloven je door deze profeet, we gaan ons bekeren. En het eerste dat je ziet dus is ook weer die bekering. En niet zomaar woorden, maar daden ook. Boetekleren en zak en as zitten. En dan zie je iets merkwaardig. God ziet dat het berouw echt is en komt op zijn plannen terug. Dat is een belangrijke les voor mij als christenen. Er is een plan van God. Met een aantal vaste mijlpalen waar er niet aan getornd wordt. Een mijlpaal was de geboorte van Jezus op een bepaald moment in de menselijke geschiedenis. Dat lag vast. Hoe dat je ook ging bidden of zo, je kon dat niet bespoedigen, dat was op zijn tijd. Als je de schrift leest, toen de tijd vol was, dan kwam de Heer. Zijn terugkomst ligt vast. Ik kan me voorstellen dat mensen van de duisternis en satanisten alles gaan doen om te binden dat hij niet afkomt. We gaan niet helpen. Dat zijn mijlpalen. De wederkomst, de verrotte verdrukking, dat zijn mijlpalen. Dat ligt vast in Gods plan. Maar er zijn wel mogelijkheden waarin God, door middel van voorbeden, tot een ander idee kan komen. Er zijn verschillende verhalen gekend in de Bijbel. Je kent het misschien de onderhandeling van Abraham over Sodom en Gomorra. Heere, had toch die steden niet vernietigd, zijn dan rechtvaardigen. Had dat toch niet doen. En dan begin je dus afdingen. Dat is de cultuur van het oosten, nee, afdingen. Heere, als er nog 50 rechtvaardigen zijn, dan ga je dat toch niet doen. Dat er nog 40 rechtvaardigen zijn, 10 en zo tot God zegt, tot hier en dan gebeurt het. Mozes is ook zo iemand. Op het moment dat ze in de woestijn waren, hij trok op de berg, verdwijnt 40 dagen. Ze denken verzekerd dat hij vermist is of niet meer terugkomt, of wel opgenomen is in de hemel. En ze starten met een gouden kalf. Echt hoe laag ze gevallen waren. En dan zegt God letterlijk tegen Mozes, ik ga ze allemaal dood doen. Puur afgoderij. Hebben ze niet geleerd vanuit Egypte. Ik ken al die mirakels gedaan, ik heb ze bevrijd. Maar ik kijk en ze gaan een kalf van binnen. Ik vermoord ze allemaal. Ik vernietig ze. En dan gaat Mozes pleiten, zeg, Heer, ik ken nog liever dat je meepakt, maar doe het niet. Uw reputatie, Heer. Heb ze gered, ga ze dan in de woestijn ombrengen. Welke reputatie ga je hebben? En God laat ze verwurmen. Omdat hij ziet dat Mozes zichzelf in het offer gooit. Weet je dat ook? De voorafschaduwing van Jezus die zich offert voor allen. Er zijn nog verhalen waarin dat God vermurmbaar is. Dat is een boodschap dat ik u geef. Als het geen vaste mijlpaal in zijn plan is, dan heb je de kans dat er gebedsverhoring is voor zaken die onwaarschijnlijk vast zijn. En zeker als je dat in groep gaat doen, als je eenparig gaat bidden en vasten, dat zou kunnen zijn dat de gemeente plots een doorbraak kent. Het prachtig offer dat je brengt, met samen, maar het moet wel gemeend zijn. Maar nog een eindje kijken. Joël. Hoofdstuk 1. En 2, een paar versjes en een korte bedenking. Joël, hoofdstuk 1, vers 14. Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heere. En dan Joël 2, versen 12 en 14. Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij, met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en rouwklacht. En scheur uw hart, en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduld en rijk aan goedertierendheid, en heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter zich overlaat, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere, uw God. Wat zou het thema van dit zijn? Wat is het resultaat dat ze bekomen van hun bidden en vasten? Iemand een idee? Dus wat wordt er hier verworven via de gratie van de Heer? Ja, ook. En vers 14. Wie weet zal hij zich omkeren, zie je? Het voorbeden die gehouden wordt om dus een oordeel, ze weten heel goed dat ze in de fout gegaan zijn, om dat oordeel uit te stellen of te laten verdwijnen. Maar kracht bijgezet, wenen, rouwklacht, en altijd hetzelfde, bekeer u, bekeer u, bekeer u. Bekeren betekent dat je ook inzicht hebt wat dat er fout gelopen is, dat je daar komaf mee maakt, en dan uiteindelijk op het rechte spoor gaat wandelen. En hier zie je dus duidelijk, een vastentijd ook, hoe krachtig het kan zijn, in bijzondere samenkomsten, eigenlijk kan je dat de hele gemeente in zien, bijzondere samenkomsten, verzamel maar de oudsten, toepasselijk ook in de meeste gemeenten. En alle inwoners van het land zal moeilijker zijn. Hè? Alle inwoners van echte hemder krijgen en laten vasten, dat gaat wat moeilijker zijn. Laten we beginnen met de oudsten en de gemeente. En dus de boodschap van de Bijbel is heel duidelijk. God gaat soms een aparte gebedsverhoring toelaten als zijn volk gemeent, oprecht, bekeert, hem zoekt, bidt en kracht bijzet door een offer vasten. Het gaat soms over één dag. Nog eentje. Jesaja 58, 2 tot 7. Hoewel zij mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen zij mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in om tot God te naderen. Terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet? Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens en beult u uw arbeiders af. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het vasten zijn dat ik verkies, dat de mens zich een dag lang verhoogmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontgevenden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt? Hier toont duidelijk iets uit het vaderhart. God maakt duidelijk wat de componenten zouden moeten zijn van vasten. Het moet oprecht zijn. God ziet het hart aan. En wat deden ze? Een beetje traditie. Ze gingen openbaar gaan vasten, maar ondertussen beulden ze hun arbeiders af, maakten ze ruzie, zorgden ze zich voor hunzelf. Dus woord en daad klopt niet. Dus God wil woord en daad zien dat dat klopt. Het moet oprecht zijn. Dan denk je waarschijnlijk, die heeft een speciaal boontje voor het Oude Testament. Moet er ook iets uit het Nieuwe Testament bij halen natuurlijk. Uit Handelingen 13, 1 en 3. En dan ga ik geleidelijk aan toch nog een voorbeeldje een slotconclusie geven. Handelingen 13, 1 tot 3. En er waren in Antiochië, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij, zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Wat zou het thema kunnen zijn die gekoppeld is aan bidden en vasten hier? Zending, maar ook bediening, ja. Ik heb het heugelijke nieuws vernomen dat jullie dus oudsten aangesteld hebben in diakenen, proficiat. Hopelijk heeft heel de gemeente daar keihard voor gebeden. Gisteren, ik weet niet of jullie gevast hebben. Ik moet niet antwoorden. Maar kijk even naar vers 2. Belangrijke inzichten dat je krijgt wat de kracht kan zijn van bidden en vasten. In vers 2 staat er heel duidelijk, ze waren de Heer aan het dienen en vasten. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze niet aan het bidden waren. En dan sprak de Heilige Geest. Het kan ook een manier te zijn om die stem van God te ontdekken. Wat wilt hij? Dat het in uw hart landt, door wat wordt geïnspireerd. En de Heilige Geest sprak. En ze kregen het heel duidelijk in hun hart als gemeente. Ja, moet Barnabas en Saulus zijn. Dus bidden en vasten kan ook een manier zijn. Het is hier ook gebeden geweest. In het leven heb je heel veel situaties dat je voorstaat en dat je niet weet, moet ik nu naar links, moet ik naar rechts, moet ik terug, moet ik op mijn buik. Komt heel veel voor. En dan zeggen ze, bidden en vasten kan helpen om wel degelijk het antwoord in je hart te krijgen van de Heer. Kan op alle manieren. Dat kan via een prediking tot u komen. Dat kan een broer of een zuster zijn die je opbelt. Dat kan, u doet de Bijbel open en springt er zo'n vers in u dat er niet naast. Oh, staat dat erin? Dat is uw antwoord. Het kan een liedje zijn op de radio. Ik heb ooit van een broer gehoord. Die zat met een probleem en hij vroeg gewoon oprecht aan de Heere, moet ik daarmee doorgaan? En wat hij opviel, hij was voyageur op de baan. En die heeft beginnen de stopborden tellen, dat hij tegenkwam. En dat was voortdurend stop. Ja, heer, en het einde van de avond, heer, het is duidelijk, hij moest stoppen. Dus gewoon verkeersborden, iets waar dat je oog op valt. Dat is de Heilige Geest die je stuurt. Kijk een keer rond u heer. De Heer gaat alles gebruiken om u kenbaar te maken, als je het oprecht vraagt. Ga eerst in het woord, spreek met broers en zusters. Maar God is vindingrijk genoeg om u te vinden. Als je... Dus ze dienden aan vasten. En dan sprak de Geest, het landde in hun hart, ja, Barnabas en Saulus, dat zijn ze. En dan zie je het nog een keer. En ze vasten nogmaals, en ze baden, en dan werden de handen opgelegd om de zegen, de zending, toe te vertrouwen. Dus ik strikvraag je was, hebben jullie ook gevast voor jullie oudsten en diakenen? Nog eentje dat ik je wil tonen. Handelingen 14, 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hun ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij op aan de Heere in wie zij geloofden. Dus als je leiders aanstelt, mensen die op zending gaan, of iemand die aanstelt wordt voor speciale taak, mag je daarvoor bidden en vasten. En de Heer, als het gewillig is, zal hij dat laten landen in het hart van de gemeente. En dan eigenlijk een heel straffe, en dan gaan we afsluiten, is het verhaal van Esther. Er is een patroon te kijken in de wereld. En dit wordt wel heel helder. Het is ook helder gebeden hier. Als we eventjes advocaat van de duivel spelen, dan ga je naar de kamp van de duisternis. Die heeft hij een aantal agendapunten staan. God laat het toe. Hij staat erboven, laat het toe. Het past in het goddelijke plan. Je kunt duizend keer vragen aan God waarom, maar meestal verklaart hij het in zijn woord. Een van de agendapunten is die Bijbel vernietigen. Als je de geschiedenis bekijkt, zijn er ontzettend veel pogingen gedaan om die Bijbel te vernietigen. Er zijn nog nooit zoveel edities geweest. Het is het meest gedrukte boek ter wereld. Ja. In de menselijke geschiedenis heeft men heel veel pogingen gedaan om Bijbels te vernietigen. Het is niet gelukt, gaat ook nooit lukken, moet je zorgen maken. tweede dat je gaat zien is: het volk van God moet dood. Helemaal. Wat denk je dat er gebeurt in het Midden-Oosten? We weten in de eindtijd, Israël komt helemaal alleen. Ook België gaat Israël niet steunen. Je ziet dat nu al in de verkiezingsstrijd. Er waren weinig partijen die een hartje hadden voor Israël. Het was pro-Gaza allemaal. Ik kan geen partijen noemen, maar er zijn weinig partijen die een hartje hadden voor Israël. In de eindtijd weten we, ze gaan helemaal alleen staan. Dat is profetisch, legt het vast. Dat is ook een van die mijlpalen. Grote verdrukking komt eraan, je kunt dat niet vermijden. Maar het staat wel in de Bijbel, bid voor Jeruzalem, dat velen tot bekering komen, dat mensen het doorzien, de tekenen die er zijn, dat ze hun, kunnen vluchten. Een van de verhalen, dat je duidelijk die geest ziet van het vernietigen van Gods volk. Waarom denk je dat dat op de agenda staat van de duisternis? Want de duisternis, Satan wist perfect dat hij uit het Joodse volk ging opstaan. Dus snap je de redenering? Als ik elke Jood vernietig, kan hij niet opstaan. Hoe dat hij redeneert, is ook niet gelukt. Zie het verhaal van Esther, en dat krijg je dus op bevel, de wet van de Meden en de Persen, dat de Joden mogen massaal uitgemoord worden. En dan zusters, God gebruikt daarvoor een vrouw die in die tijd quasi geen rechten had. Bij moeite haar mond mocht open doen. Als je kijkt naar die procedure, hoe dat Esther naar die koning moet gaan, met gevaar van leven. Als je dus spontaan naar de koning ging, was het hoofdstraf, onmiddellijke doodstraf. Maar Esther nodigt haar volk uit. Er was dus een verdict uitgesproken, een wet van Meden en Persen kon niet meer herroepen worden. Die een dag mag je alle Joden uitmoorden. Zoals muziek in de oren klinken hebben, zoals iemand als Adolf Hitler. En dat als Adolf Hitler in de geschiedenis. En Esther wordt gebruikt door God, een vrouw. God kan iedereen gebruiken. Nee, zusters, voel je niet minder. Ik denk soms, het is een mannenwereld, maar ene zuster die opstaat en ze keert heel de boel en het volk wordt gered. Onderschat u niet, dames, heren, kinderen, welke impact dat je kunt hebben in uw gebed. En als je het boost met vasten, het kan zijn dat het dus voor een doorbraak zorgt. Nog een korte beschouwing. Jezus heeft ook een paar keer duidelijk gemaakt welk vasten de Heer niet behaagt. Ik kan een aantal opsommen. Als je niet oprecht bent, doe het niet. God kijkt naar uw hart. Als je zegt, kan ik er vasten en het is niet oprecht en je zoekt de Heer niet, is het waardeloos voor de Heer. Doe het niet. Vasten omwille van religieuze tradities, mensgemaakte regels, kan ook verworpen worden door de Heer. Het is niet oprecht. Het moet gewoon van de gemeenschap, maar u bent er niet met uw hart bij. Schijnvroomheid. In de gemeente gaan zeggen, ik kan een hele week gevast, zo van een beetje de aandacht naar jou trekken, is ook waardeloos voor God. Dat is de strategie van de fariseeën. Men zag aan de fariseeën, aan de soort kleding en aan hun gezicht dat ze aan het vasten waren. Jezus zegt, die schijnvroomheid behaagt God niet. Een andere manier van vasten die God niet behaagt, is God onder druk zetten. Ken je dat als dan? Ik heb dat gedaan. Ik beleid dat. Favoriete bezigheid van studenten in de examenperiode. Favoriete bezigheid. Vader, als ik slaag voor de examens, dan... voorwaardelijk, niet goed. Of dat kan ook in uw geestelijk leven zijn. Heer, als je dit doet, als je mijn zus geneest, dan ga ik op mijn knieën naar, ik weet niet waar, of ga ik 30 dagen vasten. Niet doen, niet als dan. Onvoorwaardelijk vertrouwen op hem. Dus wat je moet doorhebben, de Heer wil verhoren, en hij is verwermbaar, als het zeker in kracht bijzet zit door een gemeenschap, kan de doorbraak zijn. Het is een aanrader. Ik heb het zelf al een paar ervaren. Dus die detox werkt zeer goed. Je voelt je 10 jaar jonger. Maar ook geestelijk kom je heel ontvankelijk. Als je dan in het woord duikt, is je verstand ook heel herverlicht. Ik begrijp, er zijn mensen die medicijnen nemen, die gewoon niet mogen vasten. Omdat je de bijwerking op de maag hebt. Beschouw dan het vasten als een offer dat je brengt voor hem. En dan zou ik zeggen, zoek uw weg daarin, zoek daar de leiding in, maar durf het proberen. En ik wens u veel gebedsverhoring toe. Zo zal ik afsluiten. Hemelse Vader, wij zien dat we als mensen toch snel in onze eigen prestaties gaan. En bidden en vasten kan een prestatie zijn die u niet behaagt. Wat u ons duidelijk maakt is bekering. Het oprecht menen, want u ziet het hart. En u wil gebeden verhoren. Naar uw wil, op uw tijd, onder uw voorwaarden. Laat ons dat inzien, Vader. Het is niet omdat we vandaag bidden dat het onmiddellijk gebeurt. U hebt een plan. En u bent soeverein over elk gebed. Ik weet dat je elk gebed gehoord, Vader. Maar verhoren is nog iets anders. En laat ons niet teleurgesteld zijn als al onze, soms egoïstische gebeden, niet direct door u verhoord worden. We danken u dat u de levende God bent en elke dag ontelbare gebeden blijft verhoren. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen en dank u voor uw aandacht.